Goedemorgen, broeders, zusters. Fijn om elkaar te ontmoeten deze morgen rondom onze Heer en Heiland. Ik wil graag met u lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, het tweede hoofdstuk, Colossenzen hoofdstuk 2. En daarna ook een paar versen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 6. Colossenzen hoofdstuk 2. En ik lees vanaf het zesde vers. Colossenzen hoofdstuk 2 vanaf het zesde vers. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in Hem. Geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover uit de Colossense brief, maar houdt u het wel even vast. Ik wil ook nog met u naar Romeinen hoofdstuk 6. Vanaf het derde vers. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Het gebeurt wel eens dat ik gevraagd word om te spreken tijdens een doopdienst. En dan heb ik nog wel eens een verzoek dat ik graag wil spreken nadat de kandidaat gedoopt is. Dat is in de meeste gemeentes niet gebruikelijk. Ze spreken meestal voordat iemand gedoopt wordt, om een soort introductie te hebben op de doop. Maar ik heb mijn reden daarvoor om te spreken nadat iemand gedoopt is, omdat ik graag wil spreken tot degene die gedood is. En heb ik begrepen dat jullie nog niet zo lang geleden ook een dooddienst hebben meegemaakt. Ik weet niet wat hier de traditie is, of het al een traditie is. Maar in elk geval, ik wil er ook niks van afdoen hoor. Maar ik illustreer dat even, omdat ik inderdaad graag wil spreken tot iemand die gedood is. En dat wil ik op deze morgen doen. Spreken tot u die gedood bent. Daar ga ik vanuit. Overigens, met een huwelijk is dat ook zo in onze kerkelijke traditie. Je hebt het burgerlijk huwelijk. En daarna spreek je tot degene die getrouwd zijn. En je vraagt daar een zegen over. Maar goed, dat is een beetje een bepaalde voorkeur die ik persoonlijk dan heb. Maar deze morgen wil ik me inderdaad ook richten tot degene die gedoopt zijn. Want wat betekent dat? Natuurlijk, ik wil het ook hebben over de betekenis van de doop. Onze eenwording met de Heer Jezus. Maar ik wil me vooral richten op ons één zijn met Hem in dit leven. Ik lees nog even het 12e vers van hoofdstuk 2 uit de Colossensebrief. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die Hem uit de doden heeft opgewekt. U bent immers met Hem begraven in de doop. En dat staat in een context van de versen die ik gelezen heb. Ik heb natuurlijk niet de hele brief gelezen, maar ik ben begonnen bij vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in Hem. Nu volgen wij de doop meestal van, goed, iemand bereidt zich voor, trekt misschien speciale kleding aan, wordt gedoopt, gaat uit het water en dan is het meestal afgelopen. Dan is de dienst voorbij. Nou, dan begint de dienst. Dan gaan we letten op de wandel. Hoe wandelen we? Komt datgene wat in de doop naar voren komt, waar de doop van spreekt, tot uiting in onze wandel? En daar wil ik het vanmorgen in het bijzonder over hebben. Nu zult u echt wel bekend zijn met de doop, dat dat gebeurt in water. Met water. En ik weet het wel, we zijn er niet altijd over eens, de wijze waarop gedoopt wordt. Maar daar wil ik niet te veel over hebben deze morgen. Overigens kunt u misschien wel eens over nadenken. Dopen doe je niet met, maar dopen doe je in. Toch? Huh? Dopen doe je in. Maar goed, daar moet je zelf aan uitwerken. Maar ik kan ook een aantal illustraties geven dat de Bijbel ook het woord dopen wel eens gebruikt waar de mensen droog bleven. Dat doet niets af aan de betekenis van de doop, maar ik wil het nu wel even zeggen. Noach bijvoorbeeld. Wordt in 1 Petrus wordt er aangehaald. 1 Petrus hoofdstuk 3, kunt u het lezen. Als tegenbeeld redt u thans de doop, staat daar. En er wordt de geschiedenis van Noach geïllustreerd. Nou, wie er gedoopt werden, dat waren de mensen die ten onder gingen. En Mozes, daar kom ik zo meteen op. Noach, die bleef droog. Maar de betekenis is wel duidelijk dat Noach van, als het ware, van de ene wereld overging in de andere wereld. En dat is de illustratie van de doop. Hij ging over van de wereld die ten onder ging naar een wereld die gereinigd was. En dan kon hij opnieuw beginnen. Een nieuwe levenswandel. En dat het niet goed ging, dat weten we ook. En dat het met velen die gedoopt zijn ook niet goed gaat, weten we ook. Mozes is een ander voorbeeld. In 1 Korinthe hoofdstuk 10 staat dat het volk in Mozes werd gedoopt. Nou, u kent de geschiedenis. Het volk wordt verlost van de Egyptenaren. En dan staan ze daar aan de Rode Zee. En ze kunnen geen kant op. Links en rechts zijn bergen. En achter dreigt het leger van Farao. En dan staan ze daar voor de zee. En Mozes krijgt de opdracht om zijn staf uit te strekken. En de zee splijt zich. En het volk ging door het droge. En wie ging eronder? Het leger. Dus als er iemand gedoopt werd, dan was het leger. Die werden nat. Die waren verloren. Maar de illustratie is duidelijk. Het volk ging van de ene kant naar de andere kant. Die gingen als het ware door het water heen, ook al bleven ze droog. En de apostel Paulus gebruikt dat in de Korinthebrief als illustratie dat we verenigd zijn. En dan kom ik inderdaad tot een bepaalde betekenis van de doop. De doop verenigt ons met Christus. En dat heb ik gelezen uit de Romeinenbrief in het bijzonder. Daar worden we verenigd met Hem en de doop is als het ware onze eenmaking met Hem. Onze eenmaking met zijn dood. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking van zijn dood. We zijn met hem ten onder gegaan. Op andere plaatsen zegt Paulus, we zijn met hem gekruisigd. Met hem begraven. Met hem opgestaan, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. De doop is geen eindpunt, maar is een begin. Een begin van onze wandel met de Heer. Het verenigt ons met de Heer Jezus. Nou, dan zijn we er goed in om bepaalde Bijbelse waarheden tegenover elkaar te stellen. Omdat we ze niet kunnen rijmen. En er worden dan bepaalde accenten gelegd. Een van die accenten zal ongetwijfeld dit jaar wel aan de orde komen. Met betrekking tot het zogenaamde 500-jarig reformatie. Dat gaan we in oktober gaan we dat beleven met elkaar. Dan wordt dat herdacht. En dan zult u ongetwijfeld heel veel te horen krijgen over datgene wat toen het accent kreeg. Wat het accent had. Het accent lag namelijk op de werken. En het accent werd gelegd op geloof. Niet uit werken. En dan heb je eigenlijk een tegenstelling gecreëerd. Ja, wat is het nou? Is het nou werken? Nee, het is niet werken. Is het nou geloof? Ja, het is wel geloof. En er wordt geloof tegenover werken, alsof het tegenpolen zijn. Maar dan komen we wel een beetje in de war met de Jacobusbrief. En dat was een brief waar Luther ook veel moeite mee had. Want daar wordt het accent juist op werken gelegd. Nu, het motto van de reformatie is geloven alleen. Dat zullen we misschien ook wel zingen, en dat staat ook nu aan de Heerbundel, geloof ik. Het zijn allemaal liederen. Geloven alleen, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ja, maar geloven gaat niet alleen. Je kunt het een niet zonder het ander krijgen. Als je wat koopt, heb je dat ook vaak. Hè? Je wil wat hebben en je bent gefocust op iets wat je graag wil hebben, maar daaraan vast zit ook wel wat anders. Wat je misschien niet zo graag wil hebben. En dat de voorbeelden moet je zelf eens gaan zoeken nu. Maar het een is niet zonder het ander te verkrijgen. En dat is dat wat Jacobus bijvoorbeeld schrijft. Van ja, maar ho even, Abraham, Rachel wordt genoemd in de Jacobusbrief. Die werden toch gerechtvaardigd door werken. En dan hebben we een dilemma. Ja, wat is het nou? En dat is in feite ook met de doop zo. Want ik weet niet of het wel eens is opgevallen. Maar op meerdere plaatsen wordt de doop in verband gebracht met redding. Ik heb al geciteerd uit 1 Petrus hoofdstuk 1. Misschien is het goed om dat even met u op te zoeken. Uit 1 Petrus 1 vers 23 meen ik. 1 Petrus 3 moet ik zeggen. 1 Petrus 3 vers 21. Het tegenbeeld, er wordt over de geschiedenis van Noach gesproken. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Ja, we zullen zeggen maar, we zijn toch niet behouden door de doop? Wilt u nog een vers hebben? Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ja, zegt hij, maar daarachter staat. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En dan hebben we al een dilemma. Ja, wat is het nou? En dan leggen we het accent op het geloven zonder de doop. En dan wissen we eigenlijk het een uit met het ander. De uitdaging die er ligt is om de versen die elkaar lijken tegen te spreken in balans te brengen. Want het probleem was, en ik heb er ook over gelezen in de Kolossenbrief, er wordt gesproken over de besnijdenis. Het probleem was dat de mensen inderdaad het accent hebben gelegd op de actie. En die denken van nou, dat is het. Als je maar besneden bent, dan is het goed. En de andere volkeren werden al aangesproken met de onbesnedenen. Om daarmee een verschil aan te brengen van, nou met ons zit het wel goed. Nou wat horen we vandaag aan de dag? Ja, ik ben gedoopt. Dus het zit wel goed. Heeft u het wel eens gehoord van, ja ik ben christen maar niet praktiserend. Dat hoort u wel eens, hè? Of katholiek, of hervormd. Of... En dan zijn ze lid van een bepaalde kerk en dan verwijzen ze vaak naar een bepaalde activiteit in het verleden, waar ze dan wel bij betrokken waren, maar meestal onbewust. Ja, ik ben wel gedoopt, maar niet praktiserend. Dan hebben we een probleem. Dan baseer je iets op werken, je denkt van het is geregeld, het contract is geregeld en mij kan niets meer overkomen. Anderen hebben het al besloten voor mij, dus het zit wel goed. Nee, zegt Paulus. Nee, zegt het hele woord van God. Ik refereer nog even naar Mozes en het volk. Ze zijn allen omgekomen in de woestijn. Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. En dat geldt ook voor vele christenen. Gedoopt zijn, op wat voor wijze dan ook. Maar ze zijn verloren vanwege hun ongeloof. Dan is de doop een soort, ja in Frankrijk zeggen ze, een passepartout, een sleutel die overal op past. Dan denken ze van, daar kom ik overal wel mee door. Maar het woord van God zegt, nee. Nee, de doop is niet alleen maar een activiteit. Ik weet het wel. Het is water en er is niks mis mee met het water, maar het is gewoon water. Je zou het ook kunnen drinken. Hoewel, het water van de Jordaan, ik weet niet of het wel zo schoon was, maar bij wijze van spreken, is niets mystieks mee met het water op zich. Maar als het niet gepaard gaat met geloof, dan heeft het inderdaad ook totaal geen uitwerking in je leven. Een voorbeeld uit het Oude Testament, ik heb al gerefereerd naar Mozes die de staf moest uitstrekken. Nou, er was niks mis met die staf. Het was een gewone staf. Maar God zei, steek die staf uit. En God verbond zich aan de actie van Mozes, die geloofde wat God zei. En dat wordt dan ook gezegd van Abraham. En dat wordt ook gezegd van Rachel. God heeft gezegd, door middel van mensen ook, wat je moet doen. En op grond van het geloof hebben ze gehandeld. Het een is niet zonder het ander te verkrijgen. Een ander voorbeeld, wat meer illustratief is met betrekking tot de doop, Naaman de Syriër. U kent het verhaal, u kunt het lezen in Koningen. Hij is melaats, komt bij de profeet en hij krijgt de boodschap, was je 7 maal in de Jordaan. Ja, zegt hij aanvankelijk, dat had ik ook bij me thuis kunnen doen, dus ook water. Maar nee, hij wordt gemotiveerd om dat toch in de Jordaan te doen. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 6 keer. Gebeurt niks. Maar de boodschap was niet 6 keer. De boodschap was 7 keer. Misschien was er wel een beetje een twijfelachtig geval hoor, van hem. Maar uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. En hij werd gezond. Dus geloof en werken gaan wel degelijk samen. Je kunt het een niet zonder het ander. Dus denk niet van nou, ik ben gedoopt, dus het is wel geregeld. Want dan steun je op werken, zonder geloof. Maar als God zich niet heeft verbonden met datgene wat je bent ondergaan in het doopwater, dan heeft het inderdaad geen effect. Maar God wil zich binden, of de Heer Jezus in het bijzonder, wil zich binden aan datgene wat jij ondergaat op dat moment. Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 3 vers 27, dat je door de doop heb je Christus aangedaan. Het is zo'n eenheid met hem geworden, je bent zo'n eenheid met hem geworden, dat de Heer Jezus zich aan jou wil binden. Dus er wordt wel eens gezegd, ja, de doop is maar een, en vooral het woordje maar, een symbool. Nu, als het maar een symbool is, lieve mensen, dan heeft het voor mij geen waarde. Maar als het een, inderdaad, het illustreert wat, het is inderdaad een symbool, maar het is niet slechts een symbool. Het is een symbool waarin God handelt met jouw leven. En waarin God als het ware met jou een verbond aangaat om verder te leven in dit leven. En daar moet je regelmatig aan herinnerd worden. Weet je niet dat je toen bent ondergegaan met de Heer Jezus, wandel en opgestaan met hem, wandel dan ook met hem. Zijn overwinnend leven. Want er is best strijd in het leven. Een paar weken geleden ben ik op een begrafenis geweest. Een broeder die overigens hier misschien ook wel bekend is, broeder Kooijmans. En vroeger toen ik tiener was, had ik veel contact met hem en hij schreef wel eens een brief. En er stond altijd onder, verbonden in strijd en overwinning. In strijd en overwinning. We waren met elkaar verbonden in de gemeenschappelijke strijd en ook in de overwinning. Want er is best een strijd te strijden. Het leven van een christen. Weet u, wij zijn een beetje geneigd om Gods schepping te verdelen. Genesis hoofdstuk 1 begint, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En hemel wordt nog vaak in het meervoud gebruikt. Hemelen en aarde. En daarmee wordt al een scheiding aangegeven. Nou ja, de hemel dat is straks en de aarde dat is nu. En er zijn hele filosofieën opgebouwd van, ja, de hemel is de werkelijkheid en de aarde dat is maar, een schaduw. Anderen zeggen, nee, de aarde is de werkelijkheid en de hemel is een schaduw. Dat is... Maar goed, die scheiding wordt nog wel eens aangebracht, ook in ons leven. Vandaag is het zondag en we zijn hemels en morgen is het maandag en we zijn weer aards. Een klassiek lied, je kent het wel, hè? Daar ruis langs de wolken. Een lieflijke naam, hoe is dat weer? De ruis langs de wolken, een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. En dat is het leven van een christen. Hemel en aarde verenigd. Inderdaad, we zijn nog in deze aarde. En we zijn nog in ons lichaam. Met alle beperkingen, inderdaad. Maar God wil hier op aarde zijn hemel manifesteren. Zijn hemel openbaren. Zijn leven, zijn overwinnend leven door ons heen leven. Een hemel op aarde. Het andere lied, hè? Een hemel op aarde. De nacht vloot heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel, ik hoor mijn moeder nog zingen. En hoe zeg je? Een hemel reeds nu en een hemel nog in zicht. Hè? Zoiets staat er. Een hemel reeds nu en een hemel nog in het zicht. Maar die hemel reeds nu, nou, we hebben het toch gehad, hè? We kunnen klagen, hè? We kunnen mopperen. En er is van alles mis. Maar, lieve mensen, we worden opgeroepen om te wandelen in geloof. Niet gebaseerd op werken, maar geloof. En dat gaat gepaard met werken. U bent immers met hem begraven, hè, er wordt verwezen naar de doop. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Met hem begraven, met hem opdat we zouden wandelen in hem. En dan kom ik weer bij vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. En ik ga nog even naar Romeinen hoofdstuk 6. Om een vers te onderstrepen. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ja, we hebben in ons taalgebruik, als ze naar iemands welstand vragen, zeggen, hoe gaat het? Hoe gaat het? In het Surinaams is het fawaka. Hoe wandel je? Hoe wandel je? Hoe loop je? Hoe loop je? Nou, wat is uw antwoord? Nou, dan begint het geklaag alweer. Of is het, ik wandel in het licht met Jezus? Ja. Dus één aspect is, de doop spreekt van onze vereniging met hem. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn begraven zijn. Want we kennen de Heer Jezus vaak wel, en dat is de evangelieprediking, en daar wil ik natuurlijk niets van afdoen, is dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is waar, natuurlijk. Laten we dat maar proclameren. Maar is het ook waar dat u met hem gestorven bent? Ik illustreer het nog wel eens met, dat heb ik misschien wel vaker gedaan in uw midden, hè, met een, als je een overtreding bent begaan, dan krijg je een bekeuring. Stel, ik heb er eentje geregeld onlangs, ik kreeg een beetje te hard, €45 moest ik betalen. Dan zegt Frank, ze weten je te vinden hoor, het was in Frankrijk. En je krijgt je notabene in het Nederlands, krijg je een bekeuring op je mat. Maar goed, dat moest ik dan betalen, €45. Nou, justitie ligt er niet wakker van wie dat betaalt. En ik heb nog een moeder en die leeft nog en die houdt veel van mij. En die zegt al heel gauw van, nou, dat betaal ik wel voor je hoor. Ja, dan is dat betaald, dan is dat geregeld. Maar stel dat je een misdaad, dus geen overtreding, maar een misdaad. Dus juridisch is dat wat anders. Hè? Je hebt een misdaad te begaan. Ja, dan staat de gevangenisstraf op. Ja, dan kan ik niet zeggen van, nou, ik heb een oude moeder, die zit toch met de breien. Die kan ze net zo goed doen in de gevangenis. Nee, daar gaat justitie niet mee akkoord. Dus, en in feite is het zo. De Heer Jezus heeft niet alleen voor ons de prijs betaald, maar wij zijn ook met hem geoordeeld. En dat is een mysterie, laat ik daar duidelijk over zijn. Daar kan ik niet bij, maar juridisch is het wel zo. Dat ik met hem gestorven ben, met hem begraven en met hem ben opgestaan. Opdat ik met hem wandelen zou. Dus het spreekt van onze vereniging met de Heer Jezus. Maar het spreekt ook met onze vereniging met elkaar. De doop mag dan wel een individuele stap zijn, maar vervolgens worden we verenigd met al diegenen die ook gedoopt zijn. En dat illustreert zich onder andere deze morgen. Als we bij elkaar zijn. Als broeders en zusters. En dan weet ik wel, er zijn vele broeders en zusters, ook hier in Den Haag, op andere plekken. Maar primair is het onze verantwoordelijkheid om daar waar we zijn, de gemeente van de Heer Jezus te illustreren. We zijn niet een stukje van de gemeente, maar we behoren de gemeente te zijn, zoals we hier bij elkaar zijn. En dan weet ik wel, er is vakantie en er zijn ongetwijfeld mensen die zijn beperkt in hun bewegingen, die niet kunnen komen. Maar feitelijk moet het zo zijn dat we moeten weten wie onze broeder en zuster zijn en waar we voor verantwoordelijk zijn. Want we zijn niet een stukje van de gemeente, als dat waar zou zijn, dan zouden we geamputeerd zijn en dan zouden we ergens anders, een ander deel van die gemeente. Nee, we hebben de opdracht om gemeente te zijn, voltallig, waarin de Heer Jezus niet gedeeltelijk aanwezig is, maar volledig. In elk huisgezin in het Oude Testament, het volk Israël in Egypte, was een lam. Er waren verschillende huisgezinnen. We zaten niet een stukje van het lam. In elk gezin was het volledige lam vertegenwoordigd. En zo mag ook hier de Heer Jezus volledig in ons midden zijn. En wij met elkaar mogen de gemeente vormen van de Heer Jezus Christus. En laten we eerlijk zijn, daar ontbreekt nog wel eens wat aan. Broeders en zusters die we missen. Sommigen zeggen van, ja, ik ben in de geest wel aanwezig, maar nou, ik ben blij dat u lichamelijk aanwezig bent, anders stond ik hier alleen. Ik weet wel, als er omstandigheden zijn dat je niet kunt, nogmaals, dan is het mooi dat je weet dat ook andere mensen bij je betrokken zijn. Maar natuurlijk zijn wij blij om ruimte te hebben dat we elkaar ontmoeten. Want binnen die gemeenschap van broeders en zusters, we zien elkaar, we horen elkaar, we ontmoeten elkaar op wat voor wijze dan ook. En daarin openbaart de Heer Jezus zich op bijzondere wijze. Hij wil zichtbaar zijn in ons midden. Nu, als we alleen maar geestelijk aanwezig waren, was er weinig zichtbaar. Maar hij wil zichtbaar zijn. Ik heb misschien wel eens verteld dat iemand die collecteerde voor een goed doel, namens een kerk. En die belt hij dan aan, een goed doel, dus niks mis mee. Maar ja goed, er was wel namens de kerk en op enig moment werd gevraagd van welke kerk is dat dan? Toen had hij een probleem. Toen dacht hij, ja, als ik zeg hervormd, dan is het niet gereformeerd. En als ik zeg gereformeerd, is het niet baptist. Nou, ik voelde het wel. Hij dacht, ja, ik wil het geld ook niet mislopen, dus laat ik maar zeggen, is van de onzichtbare kerk. Is van de onzichtbare kerk, meneer. Algemene christelijke kerk, onzichtbaar. Nou, daar willen we allemaal wel bij horen. Die meneer die pakt zijn portemonnee uit zijn zak, maakt een gebaar. Hij zegt, hier heb je wat onzichtbaar geld voor je onzichtbare kerk. Hij wil zichtbaar zijn in ons midden. Tastbaar, voelbaar. En als we elkaar vanmorgen hebben ontmoet en we gaan zo meteen de deur uit. En dan mogen we zeggen, we hebben de Heer ontmoet. Hij was in ons midden. En als u dan zometeen een broeder of een zuster uit een andere gemeente ontmoet en die zegt hetzelfde, dan zegt u: prijs de Heer. Wij ook. Hij was ook bij ons. En ook bij jullie. Dat is het wonder. Dat is het mysterie. Hij is alomtegenwoordig. Daar waar zijn kinderen bijeen zijn. Dus de doop spreekt van onze gemeenschap met hem en onze gemeenschap met elkaar. Maar dan kom ik op een ander punt. Onze wandel. Want nu zijn we bij elkaar en we zingen en we ontmoeten elkaar enzovoort. Maar zometeen gaan we weer weg. En dan is het morgen weer maandag. En dan weet ik wel, als ik hier zo rondkijk, dan hebben de meesten niet zoveel meer op handen. Maar we zitten wel in deze wereld. En we worden van allerlei dingen omgeven die invloed hebben op ons aardse leven, of op het leven op aarde. Ook al is het een geestelijk leven, maar we zijn nog in deze wereld. En de Heer Jezus illustreert dat in de voetwassing, u kent de geschiedenis. Hij die gebaad heeft, is rein. Nou, dat wil ik niet altijd zeggen van dat overal als er sprake is van water, dat het te maken heeft met doopwater. Maar de illustratie is duidelijk. Hij die gebaad heeft, is rein. Als u gebaad bent met hem, in hem, door hem, hoe je het ook maar noemen wil, dan ben je rein. Dan heb je alleen maar nodig om de voeten te wassen. En onze voeten worden besmeurd. In deze wereld. We moeten gedeelte maar lezen. De Heer Jezus is daar met zijn discipelen. Vlak voordat hij sterft aan het kruis. Is hij nog een moment met zijn discipelen. En dan staat er. Tijdens de maaltijd. Let goed op, hè. Niet voor de maaltijd. Of na de maaltijd. Nee. Tijdens de maaltijd stond hij op. En nam God zich met hem toe. Tijdens de maaltijd. En ik weet wel in onze fantasie. Denken we van nou, die voeten die waren niet gewassen. De bediende was er niet. Of ze zaten dan met vuile voeten. Ik weet het allemaal niet. Maar er was er maar eentje die de voeten kon wassen. En dat was de Heer Jezus. Hij stond tijdens de maaltijd op. Hij deed zijn kleed af en hij omgordde zich met de voeten. Want hij was namelijk niet gekomen om gediend te worden. Hij was gekomen om te dienen. Om u en mij te dienen. En als wij hier bij elkaar zijn deze morgen, ook al hebben we geen avondmaal. Hè, want daar komt die illustratie natuurlijk altijd wel naar voren. Ook al hebben we in die zin geen avondmaal. De Heer Jezus is in ons midden om ons te dienen. Om ons de voeten te wassen. Om ons te reinigen van datgene wat ons in de afgelopen week bevuild heeft. Maar vervolgens zegt hij: ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Opdat we elkaar zouden dienen. Als we deze morgen bij elkaar zijn, dan zijn we bij elkaar. Opdat de Heere ons kan dienen. Met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid. Opdat wij morgen of middag al in staat zijn om de ander te dienen. Ook dat is een beeld van de doop. Ik ga naar Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Een levend offer, ook dat is eigenlijk een tegenstelling in zichzelf. Een offer is doorgaans dood, hè, maar ons lichaam wordt gezien als een levend offer. Dus aan de ene kant zijn we nog in deze wereld, maar aan de andere kant bieden we ons aan als een offer. Heilig voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En als we vandaag aan de dag ergens behoefte aan hebben, dan is het een onderscheid. Wat kan en wat kan niet. En dan gaat het niet om elkaar de wet voor te lezen. We hebben er in de introductie zojuist een beeld van gehoord. Wat wel mag of wat niet mag. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom van, bieden we onszelf aan als een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Om hem te dienen. Op wat voor wijze dan ook. En het gaat er niet dat we elkaar beoordelen. Maar het gaat erom dat we onszelf stellen Gode ten dienste. Ik ga nog even met u terug naar de Kolossenbrief. Hoofdstuk 2. Het vierde vers heb ik niet gelezen, maar dat lees ik nu. En dit zeg ik. opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. De misleiding staat zo voor de deur. Let op dat je je niet laat misleiden door mooi klinkende redeneringen. Want Paulus zegt het hier, hè, want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Nou, Paulus had inderdaad op dat moment niet de gelegenheid om bij te zijn. Hij zat gevangen. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Het gaat inderdaad om het geloof. Het gaat om het geloof. Het gaat niet om een bepaalde activiteit die je in het verleden ooit bent ondergaan. Maar gecombineerd met het geloof waarin God zich bindt. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in worteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan opnieuw, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Op een andere plaats heeft de Heer Jezus het over de traditie van de fariseeën. Daar is niks mis met traditie. Maar als het alleen traditie is, als het niet gebaseerd is op een relatie, dan is er wel wat mis. En ook wij lopen het gevaar. Maar hier staat ook, pas op. Ik heb het misschien al eens verteld, we hebben jarenlang in een grensgebied gewoond. Het ene deel was Frans-Guyana, dat is een departement van Frankrijk over zee. En het andere kant van de rivier was Suriname. En het was gescheiden door een grensrivier, de Marowijn. En wij woonden aan de rivier. En ik ging nog wel eens heen en weer, van de ene kant naar de andere kant. En moet je wel goed opletten in welk land je bent. Want in Suriname rijden ze namelijk links. En in Frans-Guyana rijden ze rechts. En dan zul je zeggen, nou, dat is toch een kunstje. Nou, ik geef je te doen, je moet wel weten waar je bent. Je moet wel weten waar je bent. Maar je kunt niet zeggen van, nou, ik ga volgende week, hè, stel dat ik een Frans-Guyaner ben, ik ga volgende week naar Suriname, laat ik maar vast gaan oefenen. Dat kan niet, hè? Dat voelt u wel aan. U moet eerst die rivier over. En dan kun je niet zeggen, nou, het beviel me wel goed daar in Frans-Guyaner, laat ik maar weer rechts gaan rijden. Nee, dan heb je ook een probleem. Dus die rivier is wel duidelijk een scheiding. En in sommige dopen wordt er ook al geïllustreerd. Ze gaan aan de ene kant erin en aan de andere kant stappen ze uit. Maar goed, dat is weer een detail waarin een bepaalde gedachten in ligt opgesloten. Maar in feite is het wel zo. Je gaat aan de ene kant erin en je komt er aan de andere kant weer uit. In een ander land, in een andere wereld, met andere wetten. Maar het mooie is dat zowel aan de Franse kant als aan de Surinaamse kant staan vlak over de grens borden. En, ja, naar mijn zin staan ze wel aan de verkeerde kant van de weg. Want stel je voor dat je rijdt als Surinamer, rij je in Frans-Guyana. Nou, die is geneigd om links te rijden, maar hij moet rechts rijden. Dan zou ik zeggen, nou, in plaats van het bord aan de linkerkant, dan kan hij tenminste lezen dat hij verkeerd rijdt. Maar het bord staat wel aan de rechterkant. Daar moet ik het nog over hebben met de betrokkenen. Maar in elk geval, ze worden erop gewaarschuwd van, en staat er in het Nederlands op, hè? In het Nederlands, niet in het Frans. Dus die Fransen hebben daar geen boodschap aan, maar die rijden toch wel rechts, hoop je. Maar in elk geval, ze worden erop geattendeerd van, luister, hier moet je rechts rijden. En aan de Surinaamse kant staan borden, ja, die staan dan weliswaar aan de linkerkant van de weg. Het zou beter zijn dat het rechts zou staan, want als je rechts rijdt, dan lees je dat. Maar in elk geval, er staan borden dat je links moet rijden. Tenis votre gauche. Houd links. Maar je moet wel die grens over zijn. Laat dat een illustratie voor u en voor mij zijn. Ik weet het wel. Het loopt een beetje door elkaar. En het is niet altijd. Je kunt het niet tot in het uiterste doortrekken. Maar als u gedoopt bent, dan bent u een hemelburger. Op aarde. Op aarde. En dat betekent dat je onderwerpt aan andere wetten. En er zullen een aantal wetten die zullen overeenkomen, maar er zullen ook een aantal wetten die heel anders zijn. Als u gestorven bent met de Heer, opgestaan met hem, wandel dan ook in hem. Er valt veel over te zeggen, maar ik onderstreep nog een keer met de 12e vers en de 13e vers. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Geweldig. Als overtredingen vergeven zijn. Waar de doop ook een illustratie van is. In de handelingen lezen we dat meerdere malen. Laat u dopen tot vergeving van zonden. En indien wij gezondigd hebben, nadat we gedoopt zijn, wij hebben een voorspraak bij de Vader, die voor ons bidt en pleit. En bij hem is vergeving. Bij hem is genade. En de Heere geeft dat we zo in het leven staan, ook als we een misstap zijn begaan, dat we de weg terug weten naar onze Heer en Heiland, die een voorspraak voor ons is. Want de apostel Johannes schrijft in een van zijn brieven, indien wij zeggen dat wij niet zondigen, dan misleiden we onszelf. Maar de zonde is er nog. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. En we mogen altijd weer terugkomen bij hem, tot hem naderen. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. De Heer zegen ons en zijn woord in ons hart.